Gemeente, ik herinner u aan de huisbezoeken die deze week zullen worden gehouden, zo de Heere wil, op woensdagavond bij zuster Jordaan Bakelaar en daarna bij de familie Viskil, B. Viskil. Op donderdagavond bij zuster Westdijk Sprong en bij zuster Van der Slik. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 4 en daarvan het tweede vers. Psalm 4, vers 2. We lezen het woord des Heren uit het Johannesevangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Johannes 2, vers 13 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. 69, vers 4. Johannes 2 vanaf vers 13, en het Pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem, en hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen, en het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maakt niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd. En gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in de 14e zondag van onze Heidelbergse catechismus belijden wij dat de Heere Jezus de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Hij is dus waarachtig mens geworden. Wij hebben bij deze waarheid uit het woord van God al meer dan 1 keer stilgestaan. Vorige week, zondagavond, hebben we gelet op wat het evangelie ons zegt over het gemoedsleven, het emotionele leven van de Heere Jezus, waaruit ook zijn waarachtige mensheid blijkt. We hebben gezien dat hij bewogen was, verschillende keren, bij verschillende gelegenheden. En dat zijn bewogenheid zich uitte in zuchten en in wenen. Vanavond willen wij opnieuw letten op dat emotionele leven, dat gemoedsleven van de heiland, waaruit de ware mensheid blijkt. Waaruit tot openbaring komt dat hij de mensen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Het aspect dat we vanavond bijzonder willen gaan overdenken is dat van Jezus verontwaardiging en zijn toorn. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, wij komen aan de avond van deze uw dag met elkaar voor uw heilig aangezicht. Ja, wij mogen uw aangezicht nog zoeken, Heren, omdat gij nog u wilt laten vinden. En nog staat het in uw woord dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, om daar geholpen te worden en daar barmhartigheid te verkrijgen. Heren, de deur der genade is nog niet op slot. Het is nog het heden der genade en het is nog de dag der zaligheid. En we mogen ook vanavond nog weer onder de verkondiging van uw woord samenkomen om te luisteren wat u van uwentwege daardoor tot ons te zeggen hebt. En weer mag dan onze aandacht gericht worden op uw Zoon, die mens werd, die de waarachtige menselijke natuur heeft aangenomen en die in Adams geslacht is ingedaald en die zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is, maar niet gelijk aan hen wat de zonde betreft. Dat blijft het grote onderscheid. Hij die in deze wereld indaalde, die vlees en bloed uit de maagd Maria aannam door de werking van de Heilige Geest. Hij is niet alleen zondeloos ontvangen en geboren, maar hij is ook zondeloos gebleven in al zijn verrichtingen, in al zijn daden, ook in al zijn gemoedservaringen, in alles wat hij was en deed en beleefde en meemaakte. Hij was altijd dag aan dag heilig, onnozel, afgescheiden van de zondaren, onberispelijk, in alle delen gelijkvormig aan uw goddelijke wet. En Heere, het is door deze volkomen gehoorzaamheid van de Zoon des Mensen dat ongehoorzamen zalig kunnen worden. Het is door deze volmaakte rechtvaardigheid van de borg en middelaar dat mensen vol onrechtvaardigheid en zonde en schuld, die zich altijd weer moeten beschuldigen en die tegen al uw geboden overtreden hebben met gedachten, woorden en werken, het is door die volkomen gerechtigheid van Christus dat zulken toch nog kunnen worden aangenomen in genade, vergeving mogen ontvangen, een nieuw leven deelachtig mogen worden. Heren, wij bidden van u als wij vanavond de schriften gaan openen en als wij zoeken te verstaan wat gij ons in de schriften geopenbaard hebt, dat gij ons leiden wilt door uw Heilige Geest. Geef ons aandacht, geef ons eerbied in het spreken en in het luisteren. Geef ons een heilig ontzag voor hem over wie uw woord spreekt. Geef ons diepe eerbied voor alles wat ons omtrent hem geopenbaard wordt. En geef door uw Heilige Geest, Heere, dat hij een gestalte mag krijgen voor ons, maar ook in ons. dat wij hem mogen kennen, dat we begeren hem te mogen kennen en toe te nemen in de kennis en in de genade van deze zaligmaker. Heere, maak zo plaats voor hem en voor de kennis van hem, voor de kennis van zijn werk. Maak plaats ook voor dat onderdeel van wat de schrift ons omtrent hem openbaart, namelijk zijn heilige toorn, zijn heilige verontwaardiging tegen alles wat tegen uw wil ingaat en wat uw eer krenkt. Heere, geef dat wij hem zo ook mogen kennen. Zo moet uw volk hem ook leren kennen. Als die toornende heiland die het niet verdraagt dat er onheiligheid en onreinheid in het midden van zijn kerk, in het hart van de zijnen gevonden wordt. Heere, wij bidden u dat gij hem voor ons wilt verklaren en dat de overdenking van uw woord zo ook tot zegen mag zijn in het midden der gemeente. Heere, wij vragen u dat gij daartoe alles weren wilt en weg wilt nemen wat ons schade zou kunnen doen en wat ons in de weg kan staan. O, bewaar ons voor alles, Heere, waardoor uw woord belemmerd wordt en in zijn loop gestuit, en waardoor Satan ons bezig kan houden en kan verstrikken en onze aandacht kan verstrooien. Zie op ons neer in genade en laat uw geest ons ware wijsheid leren. Voor het eerst of bij vernieuwing, Heere, u kent ons. U weet ook hoe onze verhouding tegenover u, onze schepper, is. Wij bidden van u dat gij bekeren wilt die onbekeerd zijn. En dat gij hen te sterk wilt worden. Heere, laat de roep van uw woord geheiligd worden aan het hart. En laat de stem van uw woord doordringen tot in de ziel. En wilt gij zo krachtdadig en onwederstandelijk roepen, zaligmakend roepen en tegelijkertijd trekken uit de duisternis en brengen tot uzelf en tot de kennis van uw wegen. Wilt gij uw woord ook gebruiken in het leven van hen die u mogen kennen door genade? Heere, wat gij dan ook onderwezen hebt, er is en er blijft in dit leven altijd nog weer nieuw onderwijs nodig. Uw kinderen zijn nooit uitgeleerd. In de kennis van zichzelf niet. In de kennis Gods niet. In de kennis van Christus niet. Er zijn altijd nog weer vele dingen die ons verborgen zijn en waarvoor we blind zijn. En die moeten ons ook onthuld worden. Die verborgenheden moeten ons ook uitgelegd worden. Heere, doe dat door uw heilige geest. En wilt gij zo ook uw kinderen meer en meer onderricht geven aangaande de persoon en het werk van die gezegende zaligmaker, Jezus Christus. In hem, zo belijden wij, is zo'n volheid. Ook een volheid van kennis. Een volheid van wijsheid. En uit hem moeten we bediend worden. Schenk die genadebediening uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Heere, gebruik uw woord zo voor een ieder van ons. Voor degene die u niet kennen, voor degene die u mogen kennen. Ook voor diegene die denken dat ze u kennen en toch u niet in waarheid hebben ontmoet. Heere, wilt gij zulken ontdekken aan hun gemis? Dat er ongetwijfeld is, ook al voelen ze dat zelf zo niet. Wilt u ontgronden, wilt u afnemen wat we kwijt moeten. En wilt u geven dat als we bouwen, we op het enige fundament Jezus Christus bouwen. Denk ook aan diegenen, Heere, aan wie gij de arbeid uw liefde verricht hebt, maar die het er niet voor durven en kunnen houden. Geef meer licht, geef dat het ongeloof in het leven overwonnen mag worden en dat het geloof door mag breken en dat we het leren om het met u de Heere en met uw woord te wagen, om zo op u betrouwend te ondervinden dat gij niet beschaamd doet uitkomen die het van u verwachten. Zegen ons zo met elkaar en zegen ons ieder afzonderlijk. En opnieuw bevelen we aan u aan alle die hier niet kunnen zijn. En we vragen ook om uw zegen in hun leven. En andermaal mogen wij u ook bidden voor uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij uw naam verheerlijken in deze wereld en wilt gij uzelf groot maken. Zegen de arbeid der zending. Zegen het evangelie ook onder Israël. Zegen het woord onder alle volkeren op deze aarde, opdat alom gezien en geloofd mag worden dat de Heere Jezus Christus de enige en volkomen zaligmaker is. Heere, wij bidden u dat gij in gunst en ontferming op ons ter neer wilt zien, niet om iets in ons, maar uit genade alleen, op grond van het volbrachte werk van de Zoon uwer liefde. Scheld ons om zijnentwil ook al onze misdaden kwijt, uit genade. Amen. Wij zingen nu uit de 7e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. De 7e psalm, vers 5, laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. En het 6e vers, God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Zoals ik zo pas dus al zei, gemeente, vanavond willen wij luisteren naar wat het woord des Heren ons zegt over de Heere Jezus, zoals hij ook gekend heeft, die zozeer menselijke gemoedsaandoening van verontwaardiging, die resulteert in toorn. Ja, daar spreekt de schrift inderdaad ook van. De Heere Jezus is ook toornig geweest. Maar hij, zoals geen ander, bleef ook als hij toornde zonder zonde. Er staat in de vierde psalm, wordt toornig en zondigt niet. Maar voor welk mensenkind is dat een mogelijkheid? Wie kan er toornen zonder dat zijn toorn tegelijk vermengd is met onzuivere en onheilige bestanddelen? Maar de Heere Jezus, de volmaakte, rechtvaardige Zoon Gods, die Zoon des mensen is geworden, hij is in zijn toornen toch wel bewaard gebleven voor alle onzuiverheid, voor alle onheilige bijmengselen. Hij heeft in praktijk gebracht, wordt toornig en zondigt niet. Wel nu, wat zeggen de evangeliën van die verontwaardiging en van die toorn bij Christus? Ik wil beginnen met een aantal passages uit het evangelie waarin ons gezegd wordt dat de Heere Jezus iets bestrafte. Dat is ook een uiting van zijn verontwaardiging geweest. We vinden dat bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie, in het vierde hoofdstuk, in het 39ste vers. Dan is de Heere Jezus met zijn discipelen gegaan. Het is in het begin van zijn openbare werkzaamheid. En hij is nog in Galilea, waar hij zijn werkzaamheden begonnen is. Dan is de Heere Jezus met zijn discipelen in het huis van Simon. En daar is Simons schoonmoeder ernstig ziek. Ze is met een grote koorts bevangen. En dan doen zij in het huis van Simon aan de Heere het verzoek dat hij zich over haar wil ontfermen. En zij baden hem voor haar. En de Heere Jezus, zo lezen wij, loopt op het bed toe waarop Simons schoonmoeder ligt. En staande boven haar, u ziet het, hij buigt zich over haar heen, bestrafte hij de koorts en de koorts verliet haar. Hij heeft de koorts een bevel gegeven, een bestraffend bevel, en toen is de koorts hem gehoorzaam geweest en de koorts is uit het lichaam van deze schoonmoeder van Petrus gegaan. En zij was terstond genezen, geheel genezen, want van stonden aan stond deze vrouw op en zij diende hen. U ziet dat de Heere Jezus toen daar in dat huis van Simon de koorts bestrafte. Dezelfde uitdrukking lezen wij in het 8e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie in de geschiedenis van de storm op zee. Matthäus 8 vertelt ons hoe de Heere met zijn discipelen aan boord van het schip gegaan waren en hoe ze afgevaren waren, maar hoe tijdens hun tocht op het meer van Galilea er een storm ontstond en de zee werd onstuimig en wind en zee samen vormden een bedreiging voor de discipelen en voor de Heere. Hij slaapt, de Heere. De discipelen zijn in grote vrees en verschrikking, ze maken hem wakker en ze bidden, Heere, behoud ons, wij vergaan. En dan spreekt hij eerst de discipelen aan en hij zegt in vers 26 van hoofdstuk 8 van Matthäus, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En dat woord dat wijst inderdaad op een uiting van verontwaardiging en boosheid bij de Heere Jezus tegen deze krachten der natuur die het op de ondergang van de discipelen hebben voorzien. En we vinden die uitdrukking nogmaals en dan in het Markus-evangelie, in het 9e hoofdstuk, in de geschiedenis van de maanzieke jongen. Die jongen die door zijn vader tot de Heere Jezus gebracht werd, eigenlijk eerst tot de discipelen, want de Heere Jezus was er aanvankelijk niet bij. Hij was immers met 3 van zijn discipelen op de berg der verheerlijking. En toen heeft de vader allereerst aan de discipelen, de achtergebleven discipelen, gevraagd of zij zijn kind konden genezen, maar ze konden het niet. En dan komt Jezus terug met Petrus, Johannes en Jacobus van de berg der verheerlijking. En dan, zodra die vader hem ziet, loopt hij op hem toe en doet hij aan Jezus het verzoek om zijn kind te genezen. En dan, in vers 25 lezen wij, en Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem. Dat is opnieuw een woord door de Heere gesproken in toornigheid. Dit keer tegen een onreine geest, een boze geest. Een boze geest die dat kind al zo lange tijd in zijn macht had en die de ondergang van dat kind zocht te bewerken, die hem wilde vernietigen, die hem in de hel wilde storten. De machten die de Heere Jezus hier bestraft, of dat nu een koorts is, of dat nu de wind en de golven zijn, of dat nu deze onreine geest is, zijn allemaal machten die een bedreiging vormen voor het mensenleven waarmee de Heere in aanraking komt. Jezus ziet allerlei verwoestende krachten aan het werk. Jezus ziet hoe die verwoestende machten waar de duivel achter zit, dat is zonder meer duidelijk bij die onreine geest die in die maanzieke jongen gevaar is, maar ook in die andere gevallen, hoe de duivel bezig is het leven van mensen te verwoesten, en als de Heere dat ziet, dan is hij daar innerlijk zo verontwaardigd over, dat hij een toornig bevel geeft. En dat en de koorts en de wind en de golven, maar ook die onreine geest moeten ophouden. Ja, in die machten ziet de Heere de uitwerking, de gevolgen van de zonde. Daar ziet hij de krachten van het rijk der duisternis in openbaar komen. En wat kwam Jezus doen op aarde? Waartoe werd hij mens? U zegt om zondaren te verlossen, dat is waar. Maar de schrift geeft ook dit antwoord. Hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Hij moest met dat rijk van de boze de strijd aanbinden. Zo is het toch al gezegd in de moederbelofte. De strijd zou ontbranden tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat zou een zware strijd zijn. Christus moest strijden met het rijk van de boze en met al de machten die de duivel tot zijn beschikking heeft en waar hij gebruik van maakt om het leven van mensenkinderen te vernietigen en om mensen voor eeuwig in het verderf te storten. En als hij die machten ziet, zo lezen wij in de evangelie, dan is de Heere Jezus toornig op de boze, op de duivel en op zijn ganse rijk die de schone schepping Gods vernietigt, die het leven van mensen ruïneren wil. En in dat kader moeten we ook een ogenblik stilstaan bij wat we in het 11e hoofdstuk van Johannes lezen. Ik heb u daar de vorige week ook even op gewezen, toen het ging over de tranen van Christus bij het graf van de gestorven Lazarus. Toen zagen we dat Johannes 11 ons spreekt over de bewogenheid, de innerlijke ontroering, de barmhartigheid waarmee hij bewogen is. Ook als hij ziet het verdriet dat mensen dragen, als een van hun geliefden moest worden uitgedragen naar het graf. Ja, Johannes 11 laat ons zien dat de Heere Jezus waarachtig mens geworden is en dat hij in die waarachtige mensheid een barmhartig hoge priester is die meeleidt. Ook in het lijden van de zijnen, in dit geval het lijden van Martha en Maria. Maar Johannes 11 vertelt ons niet alleen dat Jezus waarachtig mens is omdat hij meeleidt en omdat hij die bewogenheid kent en die ontroering der ziel. Johannes 11 laat ons ook zien dat Jezus waarachtig mens is in vers 33. Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En dan nogmaals in vers 38, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En u zou u denken, als u bij deze woorden in de vertaling voor ons blijft staan, dat dat weer op die ontroering ziet, op dat medelijden, op die ontferming waarmee hij bewogen was. Maar dat is niet de bedoeling. Het Grieks wijst op een ander soort ontroering. Merkwaardig, hetzelfde woord wordt gebruikt in de geschiedenis van de voetwassing van Jezus door Maria. Als Maria vlak voor het lijden van de Heere Jezus zijn voeten wast, dan ontlokt dat kritiek bij de discipelen. Eerst bij Judas, maar daarna ook bij de andere discipelen. En dan staat er van die discipelen geschreven, en zij vergrimden tegen haar. En dat is precies hetzelfde woord dat Johannes hier gebruikt, als hij tot tweemaal toe spreekt over de Heere Jezus, die in de geest zeer bewogen was. Het is een bewogenheid, dit keer met gramschap, met verontwaardiging. Waarom? Vanwege het ongeloof van Maria en Martha? Nee. Vanwege het feit dat Maria en Martha zich niet in de weg van Gods voorzienigheid kunnen schikken, nu de Heere het zo beschikt heeft dat zij haar broer moeten afstaan? Nee, daarover is de Heere niet verontwaardigd. Maar die innerlijke ontroering met verontwaardiging wordt veroorzaakt door het zien van wat de dood teweeg brengt hier op aarde. Hij zag, zo staat het er toch, hij zag haar wenen. En de Joden die met haar gekomen waren ook. Wenen. En waarom wenen ze? Vanwege de verdervende macht van de dood. De dood die hier op aarde zoveel teweeg brengt. Die banden verbreekt. Die verdriet veroorzaakt. Die dood die niet een lot is, maar die de koning der verschrikking is. En voor wie elk mens moet buigen, die zijn boosaardige, zijn wrede tirannie uitoefent in het mensenleven. En de Heere Jezus heeft alle dingen scherp gezien. Ik heb u al gezegd, hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Als hij de dood ziet, dan ziet hij achter de dood ook iemand. De schrijver van de Hebreeënbrief licht ons daarover in. Wie is dat die achter de dood staat? Wie is het die, zoals de schrift zegt, het geweld des doods heeft? Wie maakt er van de dood en de doodsmachten gebruik om het mensenleven nog moeilijker te maken dan het is? Het is weer de duivel. Hij is het die het geweld van de dood heeft. En als de Heere daarmee in aanraking komt bij die bijzondere gelegenheden, ook daar in Bethanië, bij het graf van Lazarus, dan ervaart hij die innerlijke ontroering, waardoor hij de bitterheid en de ellende van de dood ziende, niet alleen maar bewogen is met ontferming, waardoor hij gaat wenen, maar ook bewogen is met grimmigheid tegenover die wrede vijand. En dan nog twee plaatsen uit de schrift waar ons van de toorn des Heren gesproken wordt. Markus 3 en daarvan het vijfde vers. Dat is een hele duidelijke plaats. Markus 3 vers 5, dan is de Heere Jezus in de synagoge op een sabbat. En dan is daar in de synagoge, ik lees u het eerste gedeelte van dat hoofdstuk, een man hebbende een verdorde hand. Er zijn ook anderen in de synagoge. Niet alleen maar de gewone kerkgangers zou ik zeggen, maar er zijn ook mensen die gekomen zijn om, zo staat er, Jezus waar te nemen. En ze namen hem waar of hij op de sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, met een bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de Farizeeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te samen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem doden zouden. U kunt zich de situatie in die synagoge indenken. Daar is een man met een verdorde hand. Dat was geen dodelijke ziekte. Die man had die ziekte al lang, maar hij was voor de rest gezond. Zo gezond zelfs dat hij naar de synagoge kon gaan. Het was dus niet van levensbelang voor die man om op de sabbat genezen te kunnen worden. Zo redeneren die Farizeeërs. Ze zijn daar ook gekomen en ze letten met grote nauwkeurigheid op wat Jezus doen zal. Dit is geen noodgeval. Deze man, als hij genezen wil worden, kan de volgende dag, de eerste werkdag van de week, terugkomen en zich dan laten genezen door Jezus, maar het hoeft niet beslist hier in de synagoge en op deze sabbatdag te gebeuren. Ze nemen hem waar. Wat zal hij doen? En de bedoeling die ze hebben is om beschuldigingen tegen hem te kunnen inbrengen. Beschuldiging dat hij de wet breekt. Beschuldiging dat hij afwijkt van Gods geboden. Een beschuldiging waardoor zij zijn kracht en zijn invloed op het volk kunnen breken. De Heere Jezus heeft gezien wat hun plannen waren. We hebben gelezen uit Johannes 2 dat hij zelf wist wat in de mens was. Hij wist ook wat in het hart van die Farizeeën omging. Hij kon het misschien trouwens ook wel lezen aan hun gezichten. De manier waarop ze naar hem keken. En de manier waarop ze naar die man met de verdorde hand keken. Ze gunnen die man, die stumpert, de gezondheid niet. Het gaat hen alleen maar om de vraag, zullen we misschien vandaag een argument tegen hem kunnen vinden om hem aan te klagen? En dan legt de Heere Jezus ze eerst het zwijgen op. Door zijn vraag te stellen waar ze niet op wensen te antwoorden. Is het een mens geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen? Het antwoord is niet moeilijk, nietwaar? En als zij zwijgen, dan is dat niet omdat ze het antwoord niet weten, maar omdat ze het antwoord niet willen geven. En juist vanwege die onwil, waarin de hardigheid van hun hart openbaar komt, is Jezus met toorn vervuld. En voordat hij tot die man iets zegt met de dorre hand, ziet hij ze eerst rondom aan in de synagoge. Ik denk dat ze allemaal stuk voor stuk de ogen moesten neerslaan toen ze zijn toornige blik zagen. En ze hebben het gevoeld. Hier staan ze tegenover heiligheid. Hier staan ze tegenover heilige verontwaardiging. En hun geweten heeft hen veroordeeld, zij die het antwoord op deze vraag schuldig bleven. In hun geweten gevoeld dat de heilige Christus hen veroordeelde in hun geveinsdheid en in de hardheid van hun hart. Ja, de Heere is diep verontwaardigd als hij zo'n mentaliteit bij mensen ontmoet. Mensen die een ander de genezing niet gunnen. Mensen die erop uit zijn om Christus op zonde te betrappen. Mensen, zo zegt Marcus, die een hart, een verhard hart hebben. De Heere is diep verontwaardigd als hij tegenover zulke mensen staat. En tegelijk, zo zegt de schrift, is hij bedroefd. Meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. En in de lijn van deze verontwaardiging met zondaren, nu is het niet meer met de krachten der natuur, nu is het niet meer met onreine geesten, maar nu richt de toorn des Heren zich op mensen, op zondaren, op geveinsden. In de lijn van deze verontwaardiging ligt ook alles wat de Heren zegt. Die scherpe veroordelingen als hij het heeft over de geveinsden. De fariseeën en de schriftgeleerden die hij vergelijkt met witgepleisterde graven. Die hij noemt blinde leidslieden der blinden. Over wie hij herhaaldelijk het wee u uitspreekt. En die hij allerlei gruwelstukken verwijt. En op die manier laat hij het hen weten. Dat hij van binnen toornt. Dat hij van binnen verontwaardigd is over hun geveinsdheid, over hun andere kwaad. Misschien wel het duidelijkste geval van toorn van de Zoon des Mensen vinden wij in het gelezen schriftgedeelte, Johannes 2. Is de Heer Jezus in de tempel en dat is het huis van zijn vader. Zo beleeft hij dat. Dat is maar niet het heiligdom in Jeruzalem met mooie gebouwen en goud en zilver en allerlei kostbaarheden. Dat is het huis van zijn vader. Daar wordt zijn vader gediend. Daar wil zijn vader wonen. Dat is het huis waar de heilige God zijn intrek wilde nemen. Zo beleeft hij dat. Zo zegt hij het ook. Het huis mijns vaders. En als hij er komt, en u kunt ervan verzekerd zijn dat hij meer dan iemand anders erheen gegaan is, met hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. Zoals hij dat beleefde, heeft nooit iemand het beleefd, ook de dichter van die psalm niet, waaruit deze regels genomen hebben, al was er ook bij die dichter een brandend verlangen naar de voorhoven en naar het huis des Heren. Maar zoals de Zoon des Mensen, die ook de Zoon des Vaders het beleefde, zo heeft nooit de mens het voor hem en na hem beleefd. Als hij dan naar die tempel gaat, met een hart vol vreugde en met brandend verlangen om in het huis des Vaders te zijn en daar God te ontmoeten, dan komt hij in die tempel en dan ontdekt hij dat ze het voorhof veranderd hebben in een marktplein. Er wordt handel gedreven. Er is vee. En dat wordt daar verkocht voor de Israëlieten die een offer willen brengen. Dat doen ze niet buiten de tempel, buiten de voorhof, op de markt in Jeruzalem, ergens op een van de pleinen. Nee, dat doen ze in het heiligdom. En daar zijn ook wisselaars die daar voor het gemak van de tempelgangers geld wisselen. De tempelbelasting moet immers betaald worden, het moet in de schatkist gedeponeerd worden. En daar moeten ze speciaal geld voor hebben. Wel nu, die wisselaars die verlenen de tempelgangers allerlei diensten. Ze doen dat niet buiten de tempel, ze doen dat in het huis des Heren. En als de Heer Jezus dat ziet, dan ziet hij iets wat hij niet verdragen kan. En dan loopt hij niet naar een van die kooplui toe om hem op de schouder te tikken en te zeggen, zou u misschien uw vee of wat u ook hier gebracht hebt mee willen nemen en dat ergens buiten de tempel verhandelen? Dan vraagt hij niet beleefd of die wisselaars de zaken buiten de tempel willen voortzetten. Nee, hij vraagt niets. Hij neemt een geesel van touwtjes. En als hij dat gevlochten heeft, neemt hij het in de hand. En dan ranselt hij die kooplieden eruit met hun vee en die de duiven verkochten. Hij jaagt ze de tempel uit. En niet tevreden als zij eruit zijn, dan neemt hij de tafels van de wisselaars waar het geld in stapels op ligt. En hij gooit ze ondersteboven en het geld rinkelt door de tempel heen. Zo doet hij dat. En de discipelen staan verstomd als zij zien wat Jezus doet. En ze denken aan het woord uit de psalm. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Dat was het. Ijver voor God. Dat is naijver. Dat is jaloersheid op de eer van God. En vanuit die heilige ijver voor God zijn vader. En heilige ijver voor het huis van zijn vader. Zegt hij het in diepe verontwaardiging tegen die handelaars. Maakt gij het huis van mijn vader tot een huis van koophandel? Zo was de Heer Jezus ook. En zo heeft hij de tempel gereinigd, tot tweemaal toe zelfs. Ijver voor de heiligheden. Ten diepste liefde tot God en tot zijn dienst. En daarom kan hij het niet aanzien. Dat men zo handelt met de plaats waar God wil wonen onder zijn volk. Wel nu gemeente, dat zijn een aantal voorbeelden uit de schrift die met wel meerdere vermeerderd zouden kunnen worden. Maar waarin wij toch ook een aantal voorbeelden hebben dat de Heer Jezus toornig is geweest. En dat er van die momenten in zijn leven waren dat hij den toorn ook niet bedwong. Nee, zijn toorn niet bedwong. Maar dat het te merken was in wat hij deed. En dat het te horen was in wat hij zei. Ook in de toon waarop hij sprak. Dat hij diep verontwaardigd was. Er waren momenten, zoals we zagen, dat het zelfs met geweld gepaard ging. En toch al die keren, of wie de koorts nu bestraften, of de wind en de golven, of de onreine geest, of die mensen in de synagogen met toorn rondom aanzag, of die tafels der wisselaars omkeerde en met een geesel van touwtjes die handelaars uitdreef, hij was altijd zonder zonde. We kunnen ons dat niet indenken. Maar toch was het waar, er was geen enkel onzuiver element in zijn toorn. Het was altijd heilige toorn. Geen drift, geen passie, maar heilige verontwaardiging. Het ging hem in zijn verontwaardiging om de heiligheden Gods. Het ging hem in zijn verontwaardiging om het behoud van mens. Het ging hem in zijn verontwaardiging tegen het rijk van de boze en het geweld van de dood en van het verderf. Maar zegt u, is dat dan niet helemaal in strijd met wat we vorige week hoorden en met wat de schrift ons vertelt over de bewogenheid van Christus? Toen was het de lieflijke heiland. Toen was het die heiland van wie staat als hij de melaatse ziet en als hij de scharen ziet, dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. De heiland van wie we lezen dat hij zuchtte, zoals wij ook zuchten. De heiland van wie we lezen dat hij weende, zoals wij wenen. En nu dit, is dat niet precies het tegenovergestelde? Strijdt het een niet met het ander? Gemeente, het een strijdt niet met het ander. Laten we nu zeggen, die bewogenheid waar het een vorige keer over ging, sproot voort uit de liefde van Christus. Liefde met het ellendige, liefde voor het verlorene, liefde om mensen te redden. En deze toorn dan, die spruit ook voort uit zijn liefde. Uit zijn gekrenkte liefde. Die toorn van Christus tegen de machten des verderfs spruit voort uit liefde tot zondaren die hij zoekt te behouden. Die toorn tegen de geveinsden spruit voort uit zijn liefde die hem beweegt om die man met de dorre hand te genezen. Die toorn tegen die handelaars en die wisselaars spruit voort uit zijn liefde tot God en tot het huis en tot de heiligheden Gods. En tot de genade openbaring Gods waar zondaren van moeten leven. En nu hebben ze dat huis van de genade openbaring tot een plaats van koophandel gemaakt. Wat moet een arme zondaar daar zoeken? En uit liefde tot die arme zondaar, die daar komt om schuldvergiffenis te ontvangen, werpt de Heere al die handelaars de tempel uit. Het is uit dezelfde wortel, dat zijn ontferming en dat zijn toorn voortkomt. Maar we moeten hier wel van leren, gemeente, zoals wij van alles uit de schriften moeten leren. We moeten er wel van leren dat de Heere Jezus toen, en dat was me niet alleen toen, maar dat is ook nu, toornt tegen alles wat door de duivel gedaan wordt om mensen te verwoesten. Alle pogingen van het rijk van de boze om mensen te vernietigen en om mensen voor altijd ongelukkig te maken, ze krijgen de Heere tegen. Niet dat de Heere altijd merkbaar toornt. Je kunt dat in bepaalde perioden in de geschiedenis niet merken, zo ongeveer dat de Heere toornt, maar hij doet het wel. En ook al houdt hij zijn toorn in, er komt een dag dat alle goddeloosheid, door de duivel bedreven en door de onreine geesten bedreven, er komt een dag dat alle goddeloosheid zijn verdiende loon ontvangt. Christus zal niet rusten voordat hij alle machten van het rijk van de boze heeft verbroken. En voordat hij dat ganse rijk heeft te gronden gericht, hij zal triomferen over de duivel, al de onreine geesten. Over alles waar de duivel gebruik van maakt om het leven van zijn kerk te bedreigen. Over al de machten, ook over de macht van de dood. Die toorn van Christus richt zich niet alleen tegen Satan en zijn rijk. Die toorn van Christus is ook gericht tegen mensen. Wat voor mensen? Mensen met een verhard hart. Mensen die zich tegen hem blijven verzetten. Vergeet u niet, hij heeft die fariseeën ook betrokken in zijn welmenende nodiging. Want daarin maakte hij geen uitzondering. Hij heeft het tot al die mensen in de synagoge en voor die tijd al gezegd dat hij een zaligmaker van zondaren wil zijn. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar nu ontdekt hij het, dat ze zich tegen zijn woord in verharden. Nu ontdekt hij het, dat ze hun hart panseren en gesloten houden. En dat het hen niet gaat om zijn woorden te horen met heilbegeerte, maar dat het er hen om gaat om een woord van hem te horen waar ze om hem op kunnen betrappen. En nu ziet hij het, dat hun hart voor hem afgesloten is. En intussen menen zij, deze geveinsden, dat zij Gods dienstknechten zijn. Over wie torent de Heere, over mensen die vroom of goddeloos zich niet aan hem willen onderwerpen. En met name zijn het de huichelaars die zijn toorn ontmoeten. Zij die menen God te dienen en die toch het evangelie van Christus verwerpen. Wat is het in dit licht gezien, zoals Marcus 3 ons dat beschrijft, verschrikkelijk om een geveinsde te zijn. Om een gedaante van godzaligheid te hebben en de kracht ervan verloochend te hebben. Wat is het verschrikkelijk om uiterlijk de Heere te dienen, maar van binnen een hart vol boosheid en ongerechtigheid om te dragen. Wat is het verschrikkelijk om naar de buitenkant vroom en godsdienstig te zijn, terwijl de Heere die het hart kent en de nieren proeft, ziet dat dat hart niet deugt en dat dat hart ook niet naar hem uitziet en omgaat, uitgaat. Hij toornt. En zoals het die mensen in de synagoge daar gegaan is, zo zal het al de geveinsden eens gaan. Als ze in aanraking komen met wat de schrift noemt de toorn van het lam. Dat is de toorn van hem die in ontferming bewogen is. Maar dat lam kan inderdaad toorn. En gelooft u niet dat de toorn van het lam nog moeilijker te verdragen is dan de toorn van de leeuw uit de stam van Juda? Als de geveinsden en alle die zich niet aan hem hebben willen onderwerpen, dat gaan ontdekken op die dag aller dagen. Dat het lam zit op de troon en dat dat lam komt om te richten en dat dat lam toornt, dan zullen ze niet weten waar ze zich bergen moeten. Dan zullen ze vluchten om een schuilplaats te vinden onder de bergen of onder de heuvelen. Want ze kunnen die toornende blik van dat lam niet verdragen. En die toorn van Christus, die richt zich niet alleen op het rijk van de boze, en die richt zich niet alleen op ongelovigen en goddelozen, en op de geveinsden met name, maar die toorn van Christus, die richt zich ook op alles wat zijn huis verontreinigt en ontheiligt. Alles wat er zo in dat huis des Heren gebracht wordt, wat er niet in hoort. Al die koophandel, al dat wereldse gedoe, wat naar de aard en de natuur van het huis Gods en de gemeente des Heren daar geen plaats heeft. En als je de lijn doortrekt, dan moet je zeggen, en zo richt die toorn van Christus zich ook tegen alles in het leven van Gods kinderen, wat voor het heilig oog des Heren niet bestaan kan. Al die zonde die in hen overblijft en waar ze niet tegen strijden. Al dat kwaad dat nog in hen woont en dat ze laten wonen en laten werken. Al die onheiligheid die getolereerd wordt en waar excuses voor gezocht worden. Al die zonden die niet opgespoord en uitgeworpen worden. Als de Heere zo torent voor dat aardse huis, voor dat stenen gebouw en als de ijver van Gods huis hem verslindt, ook als hij dat stenen gebouw en die aardse ruimte schoonmaakt en van alle koophandel zuivert, zou dezezelfde Christus dan niet heilig ijveren en in toorn ijveren als hij ziet dat er en in de gemeente Gods, maar ook in het leven van alle die de naam des Heren beleiden, nog zoveel overgebleven is wat niet deugt. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, luidt het gebod. Wees heilig, want God is heilig. En daarom het is te vrezen, gemeente, dat in een tijd, ja eigenlijk altijd, maar bijzonder in een tijd als waarin wij leven, waarin er zoveel getolereerd wordt. In de kerk en in het persoonlijk leven. In een tijd waarin we onszelf en anderen zoveel toestaan. De toorn des Heren brandt. En zijn ongenoegen merkbaar wordt. In nog grotere geesteloosheid. Zou dat niet wezen? Want die zaligmaker van Johannes 2 is vandaag nog dezelfde. Alles wat het huis des Heren ontheiligt. En alles wat de ziel ontheiligt. Omdat het met God en met zijn gebod niets te doen heeft. Maar er veel eer tegen strijdt. En dat veel eer probeert te ontkrachten. Dat roept zijn heilig misnoegen op. En daarom het is inderdaad ook een kant van het evangelie als wij lezen over de toornende heiland. En dat is iets inderdaad dat staat in de schrift om ons te laten beven. Wij dan wetende de schrik des Heren. Nee, laat u niet verleiden om te geloven wat velen u willen laten geloven, dat de Heere Jezus alleen maar lievigheid en zoetigheid is. Zeker, hij is die bewogen zaligmaker. En ik neem geen woord terug van wat we vorige week gezien hebben. Hij is die bewogen heiland van wie we lezen dat hij zucht. Hij is het die ziet dat de dood verwoestend werkt. En dan neemt hij deel in de tranen van Martha en Maria en hij weent. Hij is het die als hij de stad ziet, in tranen uitbreekt over de onbekeerlijkheid. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, maar ge hebt niet gewild. En hij is diep ontroerd en hij snikt en hij kreunt van ontroering als hij ziet, zie, uw huis worden u woest gelaten. Maar deze heiland vol ontroering die innerlijk met ontferming bewogen is. Hij is ook de heiland van de heilige toorn en verontwaardiging. Dan kiest hij toch partij voor zijn vader. Bedenkt u dat? Dan kiest hij partij voor zijn vader in de hemel. En dan is zijn reine en heilige ziel van nature aan de kant van zijn heilige reine vader. En dan torent hij tegen alles wat zondig is. Ook in de kerk. Ook in ons leven. Met name de geveinsdheid. En het ongeloof. En het harde hart. En zoals ik u al zei, en die toorn komt straks terug. En als ons hart nooit verbroken wordt. En als we van onze geveinsdheid niet bekeerd worden. En als wij niet hem ootmoedig leren vrezen. Dan zullen we te maken krijgen met die toorn van het lam. En dan zullen wij behoren bij die groep mensen van wie geschreven staat dat ze zullen roepen tot de bergen. Bedekt. Daarom de tweede psalm heeft het al gezegd. En het wordt in het licht van het Nieuwe Testament nog meer geaccentueerd. Want daar krijgen we niet alleen te horen van de toorn van een heilig en een rechtvaardig God. Wiens wet gebroken is en wiens inzettingen vertrapt zijn. Maar daar lezen we ook van de toorn van een heiland die zo bewogen was. die zo vol ontferming was. Daar lezen wij ook van de toorn van het lam. Tweede psalm zegt het. En roept het elke zondaar toe. Iedereen die nog op de weg des verderfs gaat. Iedereen die nog onveranderd van hart en leven is. Iedereen die nooit die koning te voet gevallen is. Iedereen die Sions vorst nog nooit erkend heeft als zijn Heer. Het roept het elke onbekeerde zondaar toe. Val hem toch te voet. Kus toch de zoon. Opdat hij niet toorn. En gij op de weg vergaat als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Ga toch niet verder. Als u nog voortgaat op de weg die naar het verderf voert. Als u nog een verhard hart hebt. Als u nog onbekeerlijk bent. Als u nog aan de kant van de vorst der duisternis staat. Als u nog in onheiligheid voortleeft. Als u nog onverzoend met God voortgaat. O, laat u vandaag door het woord van de schriften oproepen en aansporen om met dat leven te breken en de Heere nog te voeten vallen en hem te smeken om genade en hem te bidden, Heere, ontferm u mij. Waag het er niet op. Waag het er niet op, de toorn des Heeren riskerend. Als die toorn gaat ontbranden, wat dan? Wat dan? Nu is het nog het heden der genade en nu is deze toornende heiland nog gewillig om arme smekelingen te ontvangen. Nu is hij die toornend rondzag in de synagogen ook nog dezelfde als degene die tot die man met de verdorde hand zei. Wees genezen. Nu is die toornende heiland nog dezelfde als toen, toen hij tegelijk bedroefd was. Hij is het ook die dat harde hart baas kan. Hij is het niet alleen die een verdorde hand genezen kan. Niet alleen wind en golven gebieden kan en koorts verdrijven kan en onreine geesten uitwerpen kan. Maar hij is het ook die in gewilligheid zondaars harten verbreken kan en wil. En die mensen wil inwinnen voor zich en voor zijn dienst. Hij is het ook die dat hart van u kan reinigen en zuiveren en heiligen en alle koophanden en alle wereldzin en alle ongerechtigheid eruit kan werpen om het te heiligen als een woonplaats van de heilige God te doen zijn. Hij is het die door zijn heilige geest dat hart niet alleen met bezem bekeert en wat versiert, maar hij is het die het vernieuwt. En die het een woonplaats maakt waarin God zijn intrek kan nemen. Hij is het die dat leven van zijn volk wil heiligen. O, sta de zonde dan niet toe daar ook te wonen. Sta de onheiligheid dan niet toe daar ook te resideren. Maar geef u aan die genadige, heiligende werkingen van de Heilige Geest, de door Christus duur verworven geest over, opdat die geest u mag toebereiden tot een geschikt voorwerp voor de Heere en voor zijn dienst, opdat in uw leven werkelijkheid worden waar de schrift ons toe oproept. Wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En zegt misschien iemand, als ik deze dingen zo hoor, dan kan ik alleen maar vrezen. Dan kan ik alleen maar verschrikt zijn, vooral als ik dan ook weet dat de Heere de geveinsden met toorn rondom aanziet. En dat is juist de vrees in mijn hart. Dat ik met al mijn godsdienst en met al mijn ernst bij tijden toch nog eens als een geveinsde openbaar zal komen. En dan is er voor mij niets dan die toorn. O, hoe kom ik te weten of het werk in mijn hart waar is of dat het van mezelf is. Hoe kom ik te weten of het uit God is of niet uit God. Vertel eens, wat is uw diepste begeerte? Wat is uw diepste begeerte? Om gered te worden? Om het leven te kunnen behouden? Om gespaard te worden? of is uw diepste begeerte om geheiligd te worden? Vernieuwd om de Heere te mogen toebehoren, anders te worden. Is uw diepste begeerte om anders te worden, omdat u onvrede hebt gekregen met wat u nu bent en zoals u nu bent? En zou u van dat verderf dat in u woont en dat u ongelukkig gemaakt heeft, zou u daar verlost van willen worden? Dat is een bewijs van oprechtheid. Iemand die het dan met zijn godsdienst en met zijn vroomheid en met zijn ernst niet meer redden kan, omdat hij ontdekt dat hem die dingen niet heiligen, niet waarlijk vernieuwen, niet godzalig maken. Iemand die het daar niet mee doen kan, maar die wat anders zoekt en die wat anders begeert en die naar wat anders staat, die heeft daar aan het kenmerk van de oprechtheid. Maar als je het nog wel met je godsdienst kunt redden, en als je daar nog tevreden mee bent, dan heb je reden om de zaak te onderzoeken, want dat kon wel eens een bewijs zijn dat we niet bij de oprechten van hart horen, maar nog bij de geveinsden. Daarom, als we het evangelie horen van de toorn des Heren, dan worden we er allemaal weer voor geplaatst om onszelf ook te onderzoeken. In het licht van dat woord onszelf te toetsen, zie of bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En dan voorts, indien iemand beleidt dat hij in hem blijft, zegt Johannes, die moet al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat is in de bewogenheid van vorige week, met het lot, met de ellende, met de nood van zondige medemensen die verloren gaan. Zo wandelde hij immers, bewogen zijnde. Maar ook in diezelfde voetstappen gaan die we vanavond gehoord hebben en gezien hebben. Ook het kwaad niet kunnen verdragen. Ook ijveren leren voor de Heere en voor het huis des Heeren. In heilige verontwaardiging het kwaad afwijzen. Zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen van uw wet. En schuw die smet. Amen. We zingen Psalm 101, het eerste en het derde vers. Heren, als wij dan nogmaals tot u naderen, voordat wij deze plaats gaan verlaten, en als wij dan uw grote en heilige naam met dankzegging mogen erkennen voor wat u ons op deze dag hebt willen geven, laat het dan in oprechtheid en waarheid zijn. Want gij zijt niet tevreden met lippentaal, maar gij zoekt naar waarheid in het binnenste. Ook als uw naam gedankt wordt, als uw naam erkend wordt voor het evangelie dat ons gegeven is. Heere, wilt gij het woord dat we hoorden achtervolgen met uw zegen? Vanavond was het een ernstig woord. Het woord is altijd ernstig, maar de ene keer komt dat meer nog tot uitdrukking dan de andere. Want het woord sprak ons over de heilige toorn van u, o Heere Jezus Christus, de toorn van het Lam. En daar hebt u mensen mee getroffen, ook de duivel, maar met die toorn treft gij ook mensenkinderen. Mensen wier hart gesloten en verhard is. Mensen die geveinsd zijn. O Heere, als we dat bedenken, dan moet schrik ons hart vervullen. Dan moet vrees onze ziel vervullen, want weten we dan zeker dat u niet op ons toornt? Is ons hart dan echt niet verhard? Zijn wij dan echt niet geveinsd? O Heere, wij bidden van u, laat de boodschap van uw woord toch inderdaad ook teweeg brengen in de harten van verharden, in de harten van geveinsden, een heilzame schrik. Omdat er bekering mag zijn. En wilt gij uw volk en kinderen bemoedigen vanuit uw genadewoord. Bemoedigen, Heere, ook als zij misschien schrikken en vrezen. Bemoedigen door te laten weten, door het in de ziel te getuigen door uw Heilige Geest. Ik zal op u niet toornen. En ik zal op u niet schelden. Ja, bemoedigen als gij het hen doet weten dat straks ook alle tegenspreking, alle verzoeking, alle verleiding, alle macht die er nog op gericht is om hun ondergang te bewerken, alle onreine en boze geesten, de hele macht van het rijk der duisternis straks onder uw toorn zal vergaan. En als uw volk een volkomen verlossing zal ontvangen, nu hier nog zo vaak de bestrijding, nu nog zo vaak last van allerlei verderf om ons heen en in ons, nu ook nog zo vaak reden tot zelfaanklacht, omdat de tempel des Heren, dat is ons lichaam en onze ziel, verontreinigd zijn. Maar Heere, ga door met dat werk dat u begonnen zijt in het leven van al uw kinderen. En ruim weg alles wat de tempel verontreinigt. Heilig ons in uw waarheid. Gedenk ons zo, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. En wilt gij uw zegen geven. Om Jezus wil. Amen. We zingen het eerste vers van de 85ste psalm. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.